Welkom bij deze podcast van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Om van elkaar te leren gaan we in gesprek met gemeenten en experts die werken aan het aardgasvrijmaken van wijken, buurten en dorpen. Luister mee hoe zij ons vertellen over hun projecten, ervaringen en plannen.
Hallo allemaal, ik ben Anna Anconé en vandaag gaan we in gesprek over het optimaliseren van de wijkkeuze door het inzichtelijk maken van bewonersenergie. We praten daarover met Else Niesing, vice-specialist verduurzaming bestaande woningvoorraad bij de gemeente Zaanstad, en Floris Baggerman, buurtbegeleider bij Buurkracht. Welkom Else en Floris in deze podcast vanuit het stadhuis van Zaanstad. We zitten hier in een kantooromgeving, dus mogelijk horen jullie wat op de achtergrond, dan weten jullie dat. Maar welkom dus aan jullie. Kunnen jullie je beiden even kort voorstellen?
Hallo, ja, ik ben Else Niesing. Ik werk bij de gemeente Zaanstad als visiespecialist op het gebied van de verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.
Oké.
En ik ben Floris Baggerman. Ik ben geboren en getogen Rotterdammer. Daar heb ik ook gestudeerd. En ik heb vroeger bij marketing- en reclamebureaus gewerkt, maar 5 jaar geleden de omslag gemaakt naar Buurkracht. En daar ben ik nu al 5 jaar werkzaam als buurtbegeleider en relatiemanager.
Oké. Ja, we hebben het vandaag dus over bewonersenergie. Hoe je dat in kaart brengt en hoe je het laat meewegen in de keuze voor met welke wijk je gaat starten als het gaat om het aardgas vrijmaken van die buurt. Floris, voor de duidelijkheid, als we nu praten over bewonersenergie in deze podcast, wat bedoelen we dan precies?
Met bewonersenergie bedoelen we feitelijk dat er in heel Nederland, in overal, in wijken en buurten, noem het maar op, altijd mensen zijn die actief zijn in en voor hun buurt. En dat kunnen allerlei initiatieven zijn. Dat kan te maken hebben met verduurzamen, maar ook met vergroenen. Noem het maar op, een AED in de buurt of een boomspiegel met z'n allen beheren. Je ziet heel veel activiteiten op dat gebied. En het gaat er juist om te herkennen en te erkennen waar zit die energie van dat soort type bewoners en wat kunnen we daarmee in de energietransitie.
Ja, dus het gaat om de initiatiefrijke inwoners die wat voor hun buurt of wijk of dorp aan het doen zijn. Ook.
Ja, mensen die een positieve houding en ook gedrag vertonen ten opzichte van hun eigen buurt. Die hun eigen buurt mooier, duurzamer, aangenamer, aantrekkelijker, et cetera willen maken. En daar hoort verduurzamen natuurlijk ook bij.
Ja, en als het dan gaat om die wijkkeuze, vanuit het gemeentelijk perspectief, waar ga je beginnen? Waar zet je als eerste de energie van de gemeente dan weer op, zeg maar? Gaat het er dan nu ook om over het meenemen van die menselijke en die sociale factoren. Eigenlijk dat is dan het bewonersenergie. En waarom is dat belangrijk om die mee te nemen, die factoren?
Het is belangrijk om dat mee te nemen. Omdat zo'n beetje alle gemeenten in Nederland hebben nu hun transitievisie warmte dus klaar. Sommigen zijn het nog aan het herzien. Maar ze gaan nu doorontwikkelen naar de uitvoering. En in de uitvoering ga je natuurlijk kijken van ja, maar kijk ik nou alleen naar die technische kant of neem ik ook de menselijke kant mee? En wij zijn vooral van die menselijke kant. En wij kijken dus heel vaak naar sociale factoren, naar houding en gedrag van mensen. En dus adviseren wij gemeentes om, als het om uitvoering gaat, juist ook naar die kant dus te gaan kijken. Ja. En daarna, als je dat in kaart hebt gebracht, te kijken van hoe zit mijn transitievisie warmte technisch in elkaar? Maar hoe zit het dus nu ook menselijk in elkaar? En waar is het dan verstandig om te gaan beginnen?
En is het dan dus ook zo dat gemeenten dus kiezen voor om met die menselijke en sociale factoren erbij voor een buurt en in de hoop ook dat er dan meer succes is? Is dat ook een reden om dat te doen?
Dat is natuurlijk ook een van de redenen om te kijken waar al energie zit en daarop voor te kunnen bouwen.
Eigenlijk meer daarop inspelen van wat er
gebeurt. Ja, want je plant als het ware een zaadje en je hoopt dat verder gaat groeien en dat men ook meer voor de buurt gaat doen. Ja. Waardoor je ook veel meer draagvlak creëert uiteindelijk. Want in onze optiek is de energietransitie is geen technische transitie, het is een menselijke transitie.
Ja, er is onlangs ook een handleiding verschenen. Dat heet de Handleiding Optimaliseren Wijkkeuze van het NPLW, Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. En die geeft tips en tricks over hoe je die buurtenergie detecteert en hoe je het laat meewegen in de keuze van de startbuurten of startwijken of dorpen. Een van de gemeenten die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze handleiding is de gemeente Zaanstad. Daarom zijn we natuurlijk ook nu hier vandaag. Else, kun jij voor de luisteraars even schetsen wat voor gemeente de gemeente Zaanstad is?
Ja, Zaanstad is een gemeente die ligt even ten noorden van Amsterdam. Voor degenen die het helemaal niet kunnen plaatsen. Het is ongeveer 157.000 inwoners, 60.000 woningen. En het is een gemeente die is gefuseerd in 1974 tussen Zaandam, Westzaan, Assendelft, West-Knollendam, Kogendezaan, Wormerveer en Krommenie. Dus die dorpskernen samen vormen Zaanstad.
Ja.
Zaanstad heeft dat doel gesteld om in 2040 energie-neutraal te zijn, CO2-neutraal. En daarvoor hebben we ook, net als andere gemeentes natuurlijk, de transitievieze warmte opgesteld. En daaruit is gekomen wat op basis van de laagste maatschappelijke kosten de wijken zouden zijn waar je als eerste het best zou kunnen beginnen. En dat is natuurlijk al een hele focus op een bepaalde wijken binnen de gemeente, maar het is nog steeds enorm veel. Dus
ja.
En dat is ook op basis van technische factoren, zoals woningdichtheid, of er een warmtenet mogelijk is.
Ja.
Allerlei technische zaken. En om dus verder te focussen op die binnen die wijken is een, nou, willen we graag dus op basis van de maatschappelijke aspecten kijken wat het waar we het beste kunnen beginnen.
Oké, okay, dus je wilde inderdaad met die maatschappelijke factoren ook aan de slag. En ben je dus ook bezig geweest met buurtenergie eigenlijk die op te gaan zoeken in de warmtetransitie. En dat kwam dat voornamelijk vanuit die transitievisie warmte? Hè? Dat je dacht van daar moet eigenlijk nog meer prioritering uit voortkomen? Of waren er nog andere beweegredenen?
Ja, de prioritering is nog niet sterk genoeg, zeg maar. We hebben nog steeds keuze uit een heel groot aantal wijken. Dus we willen graag kijken waar de energie zit van de mensen in de wijk om te gaan verduurzamen. Want we kennen wel een groot aantal energieke bewoners die ook veel initiatieven oppakken. Mm. Maar we kennen ze nog niet zo veel, in ieder geval op basis van duurzaamheid. Dus die willen we graag vinden en ook aanwakkeren, zeg maar, met onze aanpak die we nog moeten gaan starten.
Ja, nee, inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, Floris, jij hebt die handleiding gemaakt die ik net noemde, hè, voor het NPLW over het optimaliseren van die wijkkeuze. En je hebt dus ook ervaring bij verschillende gemeenten om dat te gaan doen, die wijkkeuze op basis van die sociale factoren. Hoe kunnen gemeenten daarmee aan de slag als ze dat zelf ook willen gaan doen?
Even op voorhand, ik heb hem niet alleen gemaakt. Er zijn een aantal mensen die aan meegewerkt hebben.
Maar jij bent aan tafel hier degene die...
Ja, hier aan tafel ben ik degene die daar actief een rol in heeft gespeeld.
Ja.
Nou, we hebben die handleiding, die hebben we zo simpel mogelijk geprobeerd te maken. Dat mensen echt als een soort van een gebruiksaanwijzing die sociale factoren ook in kaart kunnen gaan brengen. En dat op een bepaalde manier kunnen gaan doen. Zodat ze van iedere wijk een soort van een foto maken. Je omschrijft een wijk uiteindelijk vanuit allerlei bronnen en data die je hebt. En er zijn algemene bronnen, openbaar. Maar gemeenten hebben zelf ook heel veel informatie in huis. Die ze kunnen gebruiken om indicaties te krijgen van kennis. Niet alleen kennis, maar ook houding en gedrag van bewoners.
Ja, hoe bepaal je dan die bewoners energie per wijk?
De eerste stap is altijd om in kaart te brengen van welke initiatieven zijn er. Mm-hmm. In welke wijk. Eigenlijk wat Elsen net een beetje zei. Van, we hebben toevallig voor Zaanstad ook een overzicht gezien van allerlei buurten waar allerlei initiatieven zijn.
Ja.
Maar die zijn nog niet zozeer op het gebied van het verduurzamen van woningen. Maar er zijn wel wijkmanagers die bijvoorbeeld weer mensen kennen vanuit hun netwerken. Die dan zeggen van, nou ja, ik ken Jantje en Pietje en ik weet dat die ook echt wel iets willen gaan doen met verduurzamen van hun woningen, maar eigenlijk op zoek zijn naar partijen om daar weer samen mee te gaan, gaan werken.
Ja, precies. Oké, okay, en ik las in het stuk ook dat in de handleiding dat er ook bepaalde scoring wordt gegeven dan per buurt?
Ja, wat we doen is dat we brengen buurten in kaart op basis van data, op basis van initiatieven. Daaromheen bouwen we een model. En in dat model kun je ook bepaalde waardes bepalen van kenmerken van gedrag of houding. Bijvoorbeeld aanvragen voor RRE of RRW. Gesprekaanvragen met een energiecoach. Of het bezoeken van een website van een duurzaam bouwelijkheid, noem het maar op. Dat zijn allemaal indicatoren van houding en gedrag. En dan kun je scoren aangeven. En als je dat in een model stopt, dan komt daar een ranking uiteindelijk uit per wijk, per buurt.
Ja.
Dus op die manier kun je al je wijken ranken naar meer of mindere mate van bewonersenergie die aanwezig is.
Ja, precies. En dat hebben jullie ook in andere gemeenten al gedaan?
Dat hebben we in een aantal andere gemeenten hebben dat ook al gedaan. In Delft en in Wassenaar, Leidschendam-Voorburg. Ja, en we gaan nu ook aan de slag in Zaanstad. En we zijn op dit moment ook bezig in Sittard-Geleen, in Almere en in Maasgouw.
Ja, en je noemde net al een paar bronnen. Hè? Zijn er, kijk, als een iemand die nu luistert ook denkt van, hé, ik wil ook daar nu mee aan de slag, zijn er specifieke bronnen die elke gemeente heeft die ze als eerste moeten gaan raadplegen bijvoorbeeld?
Nou, er zijn openbare bronnen, dat is de Slimme Wijken Tool. Die is voor iedereen beschikbaar. Er staat al heel veel informatie in. Maar wat wij met name in de uitvoering steeds gemerkt hebben, is dat heel veel gemeentes onderzoek doen onder hun eigen bewoners op het gebied van diverse thema's. Doen ze jaarlijks, tweejaarlijks. En dat gaat over binding met je buurt. Hoe sta je tegenover de overheid? Noem het maar op. Allerlei thema's worden bevraagd. En de laatste tijd wordt ook steeds meer bevraagd over participatie en verduurzamen. En daar komen bijvoorbeeld antwoorden op dat mensen geïnteresseerd zijn in zonnepanelen of tegeltje wippen. Of noem het maar op. Allemaal zaken die indicaties kunnen zijn voor positief gedrag. En als je dat weet, en als je dat per wijk of per buurt kunt plotten en in een model kunt vatten, Dan zie je vanzelf, als je dat over je hele gemeente doet, dat er ergens meer of minder energie zit. En als je dat dan weer koppelt met de input vanuit de sessies die je houdt met wijkregisseurs, waar zitten bewoners die wij kennen die ook iets zouden willen, ja, dan is 1 en 1 3.
Ja, precies. En dan, dat is ook de ervaring die jij hebt bij andere gemeenten, dat ze dan juist eigenlijk kijken van waar zitten de technische redenen om ergens te starten, maar ook dus de te combineren met eigenlijk die menselijke sociale data en ook kwalitatief en kwantitatief om ook echt die keuze te maken.
Ja, om vooral die bewonersenergie zeg maar in kaart te brengen vanuit verschillende indicatoren die er zijn.
Ja.
En op dat moment weet je van ja, als ik op dat moment in dat gebied aan de slag gaan met bewoners, ja, dan heb je wel het gevoel dat er wat makkelijker wat los gaat komen.
Ja.
En dat je ook op een wat eenvoudiger manier draagvlak kunt gaan creëren.
Ja. Oké, en die handleiding die er dus nu online staat, daarin kunnen gemeenten ook geholpen worden om echt zelf dat onderzoek ook te doen.
In de handleiding hebben we een stappenplan opgenomen. En mensen kunnen dat gewoon stap voor stap kunnen ze dus volgen.
Ja.
Wat ze aan data boven water moeten halen. Er zitten ook voorbeelden van modellen zitten erin. Er zit ook een werkend model in wat iedereen kan gebruiken. Dus een apart Excel-bestand wat gebouwd is.
Okay.
En wat iedere gemeente voor zichzelf kan invullen. Want niet iedere gemeente heeft natuurlijk weer dezelfde informatie. Doet wel onderzoek, maar wijkt net even wat meer af, weet je. Dus dat is nooit hetzelfde. Dus vandaar dat we een algemeen model ontwikkeld hebben waar iedereen mee kan werken.
Oké, nou, dat klinkt heel handig. En Else, jij bent dus voor Zaanstad daar ook al een beetje mee aan de slag gegaan. Je zei net van we moeten ook nog stappen zetten, maar je hebt natuurlijk al wel een beetje geoefend met het vinden van die bronnen. Hoe deed je dat?
Ja, ik heb een oefening gedaan, inderdaad, in het kader van die leidraad opstellen. Ik heb mijn collega van de afdeling onderzoek en statistiek erbij betrokken. En ook mijn collega van de verduurzaming van bestaande woningvoorraad. En wij hebben gekeken welke informatie we al hebben die iets zou kunnen zeggen over bewonersbetrokkenheid of vertrouwen in de gemeente. En wij kwamen eigenlijk neer op uit op CBS-data. Het gebruik van bijvoorbeeld waardebonnen in het kader van de RRE, RRW. Dat zijn bonnen waarmee je kleine energiebesparende maatregelen kon aanschaffen.
Ja.
Het gebruik van energiecoaches die dan adviezen geven aan huizen over energiebesparen. En de enquêtes in het kader van de Zaan. Atlas? Nee, sorry hoor. Hoe noem je het? De Zaanpeiling is een enquête die Zaanstad elke 2 jaar houdt. Waarbij allerlei vragen worden gesteld. En onder andere ook over sociale samenhang in de wijk. Allerlei vragen waaruit ook een aantal sociale aspecten komen. Die van toepassing zouden kunnen zijn op bereidwilligheid om te gaan verduurzamen. En ook om het vertrouwen in de gemeente. Want uiteindelijk moet... Het is belangrijk dat de bewoners zelf natuurlijk gaan verduurzamen. Maar het is ook een samenspel tussen gemeente en bewoners. Dus het is natuurlijk helpend, laat ik het zo zeggen, als de bewoners een grotere vertrouwen hebben in de overheid.
En wat leverde dat eerste onderzoek al wat op? Nieuwe inzichten die je hiervoor niet had?
Het kwam uit op een wijk, wat een prima startwijk zou kunnen zijn. Ik ga die wijk nog niet noemen, omdat we eigenlijk nog een betere scan gaan houden. En daar eigenlijk ook de wijkmanagers, dat zijn de mensen die echt heel veel contact hebben met mensen in de wijk. We gaan ze daar nu bij betrekken. Dus ik denk dat we daaruit een betere en gedegenere scan gaan maken.
Het is wel grappig, want... Toen Else zei van, wij zouden op deze wijk, ik noem maar even wijk X, uitkomen.
Ja.
Toen heb ik even ons model erbij gepakt. Data ingevoerd en kwam precies dezelfde wijk uit. Dus dat was wel grappig om te zien hoe Else het met haar collega's vanuit hun data beschikbaarheid heeft benaderd. En wij vanuit onze beschikbaarheid. En dan kom je uit op ongeveer hetzelfde. Dat is wel mooi om te zien.
Het is wel een bevestiging.
Ja, het is een bevestiging. En het is een model, dus ik bedoel, het is nooit 100% raak natuurlijk, precies. Maar het geeft wel een hele goede indicatie.
Het geeft goede richting. En wat gaan jullie dan nu verder nog doen?
We gaan nu ons plan om een buurt te selecteren om te beginnen met de verduurzaming eigenlijk, om van het gas af te gaan. Om mensen te stimuleren om energie te besparen. Dat gaan we met de wijkmanagers bespreken. Zodat we samen met hun gaan komen tot een tweetal wijken waar we gaan beginnen. Om in gesprek te gaan met de bewoners en te kijken. Om bewonersinitiatieven te kunnen gaan stimuleren.
Ja, precies.
En ze zover te krijgen dat ze misschien zelf ideeën gaan formuleren over de wijk, de aanpak van de wijk, plannen gaan verzinnen. En het samen kunnen gaan oppakken.
Dus, want jij vertelde dat er wel één buurt al, of één wijk echt al vast stond.
Nee, er staat nog niets vast.
Staat nog niks vast.
Nee, het is een.
We gaan de hele exercitie nu doorlopen. We gaan de stappen uit het stappenplan gaan we nu zelf met de gemeente doorlopen. Omdat de gemeente de wens ook heeft uitgesproken. Dat ze willen achterhalen waar zit nu die bewonersenergie. Waar kan je van onderop ervoor zorgen dat die energietransitie in ontwikkeling komt. Dus vandaar dat er nog geen definitieve keuzes zijn gemaakt voor welke wijken of buurten.
Nee.
Maar dat gaat er wel uiteindelijk uitkomen. Dat is wel het doel van de gemeente, toch Else?
Ja, absoluut.
Ja, precies. En dat heb je dus voor jezelf al een beetje gedaan. Maar dat wordt nu een uitgebreide traject. Wat je ook samen met Floris gaat doen. Ja, oké. Okay. Nou ja, aan het eind van de podcast sluit ik eigenlijk altijd af met de vraag naar tips voor mensen die hiermee aan de slag willen. Dus welke tip willen jullie meegeven aan gemeenten die ook dat willen inzichtelijk willen maken? Hoe krijg je die buurt energie inzichtelijk per buurt, wijk of dorp? Ja, wat moet je dan als eerste doen? Begin bij jou, Else.
Nou, ik zou als eerste noemen betrek vooral de wijkmanagers heten ze in Zaanstad, maar de mensen die dus veel kennis hebben van de wijken en de mensen die daarin wonen, die moet je gewoon absoluut betrekken. Als je wil weten wat voor mensen er in de wijk wonen, wat voor problemen er zijn, wat er speelt.
Mm-hmm.
En verder wat alle data betreft, hebben we wel gemerkt in dat vooronderzoekje, dat ze niet altijd in lijn zijn met elkaar. Dus het is denk ik heel belangrijk om zoveel mogelijk data naast elkaar te leggen. Zodat je toch een algemeen beeld krijgt.
En, ja, en ook echt in contact zoeken dan met de dataspecialisten.
Oh ja, absoluut. Ja, die weet gewoon veel meer data te vinden dan dat je zelf kan. En ook die interpretatie van statistische gegevens van het CBS. Nou, daar kan je toch echt wel wat hulp bij krijgen als je niet statistisch onderlegd bent.
Ja, en kijk ook in die slimme wijken toe. Want daar haal je uit hoe hoog de adoptiegraad verduurzamer is per buurt. En jij haalt eruit wat voor soort type mensen er wonen. Zijn het volgers? Is het de grote middengroep? Of zijn het voorlopers? En als je al die data naast elkaar legt en ontsluit, dan ontstaat er een soort van foto van iedere wijk. En als je dat vervolgens weer naast elkaar legt, ja, dan ga je echt overeenkomsten, maar vooral de verschillen zien. En ga je vooral ook zien en makkelijker kunnen duiden waar die bewonersenergie wel zit.
Ja, nou, het lijkt me hele goede tips. Dus ik denk dat de luisteraars er wel mee aan de slag kunnen. En als ze het willen nalezen, kunnen ze natuurlijk ook de handleiding erbij pakken. Die heet nog één keer de handleiding Optimaliseren Wijkkeuze. Die onlangs is verschenen. Dat is dan sowieso nuttig om natuurlijk er even bij te pakken. Want dan kun je stap voor stap dat proces doorlopen. Ja, en hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Else en Floris, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie bijdrage bij deze. En wil je meer informatie, je aanmelden voor de nieuwsbrief, bijeenkomst of leerkringen, kijk dan op www.npw.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.